Bamp, bamp, bamp. De tijdloze levenslessen van Winnie de Pooh. Wat kan E.E. Milnes 100-jarige Winnie de Pooh ons vandaag leren over troost ten tijde van troosteloosheid? Winnie de Pooh bestaat 100 jaar. Het werk van Milne bood in donkere tijden begin vorige eeuw troost aan een heel diverse lezersgroep. Pooh als de oorlogsliteratuur van gebutste mensen. Nog altijd. Geschreven en zelf voorgelezen door Thor Ryden.
Boze mannen, dorstige mannen, geef me één reden om te ontvlammen, mannen. Mannen met blaffende stemmen en volatiele vuisten, net terug uit de kolonie. Althans, terug? Dit soort Brits-Indische soldaten waren aan geen wal werkelijk thuis. Hun kleding en lichaamstaal verraden vettige levers en de latente overtuiging dat iemand hier nu neergeknald moet worden, dammit. Tenminste, dat schreef Allen, eind jaren 20, in een lange brief aan zijn broer Kenneth. Allen, chronisch verlegen, had de soldaten in Londen op straat zien staan en hij had gehuiverd bij het vooruitzicht ze te moeten passeren. Hij kende het soldatenleven, had het ook geleid in Vlaanderen, maar zich er bepaald niet in thuis gevoeld. En dus was zijn ongemak groot geweest toen hij de roedel naderde en die blaffende honden zich tot hem wendend opeens waren stilgevallen. Het schouwspel zou hem nog lang bijblijven, want een van die mannen had hem herkend. En die man, zo schreef Allen in zijn voornoemde brief, had plots gezegd dat hij Allen had begrepen. Echt, had die soldaat benadrukt. Hij had Allens boeken gelezen en hij had begrepen hoe belangrijk het was om niet op de lijnen tussen straatstenen te lopen. Ja, nee, echt. Anders komen de beren. Allen was een bekend schrijver. Referenties naar zijn werk was hij wel gewend. Maar dit was anders. Die wildvreemde soldaat met dat knoestige gelaat, met dat van nabij bezien steeds nadrukkelijker trillende lijf, had namelijk tranen in de ogen gehad. De soldaat was daadwerkelijk ontroerd geweest. En Allen, hij had perplex gestaan. Hadden deze doorgewinterde Brits-Indische soldaten echt Winnie de Pooh gelezen? Hadden deze eeltige handen Winnie de Pooh ergens in een verre barak opengeslagen? Hadden deze ogen, tussen het geweld door, Ior bestudeerd? Piglet in zich opgenomen, helemaal daar, aan de andere kant van de planeet, in Brits-Indië? Here is Edward Bear, coming downstairs now. Bump, bump, bump on the back of his head, behind Christopher Robin. It is, as far as he knows, the only way of coming downstairs. But sometimes he feels that there really is another way. If only he could stop bumping for a moment and think of it. And then he feels that there probably isn't. Anyhow, here he is, at the bottom and ready to be introduced to you, Winnie the Pooh. Toen Winnie the Pooh in 1926 uitkwam, waren het niet alleen voorlezende ouders die zich aan de kassa's van de boekhandel melden. De lightverse waarin het geschreven was, een genre waarvoor in Engeland van oudsher veel literaire waardering bestond, trok meer dan alleen de aandacht van speelse literatoren. De drie boeken die tussen 1926 en 1928 over Winnie de Pooh verschenen, werden gelezen door kinderloze stellen, tienermeiden, treurende dronkaards, trillende veteranen en vrolijke studenten. De pluche beer, vernoemd naar de mascotte van Canadese troepen tijdens de Great War, bracht verschillende lezers bijeen. Practically without parallel for any book in the last 10 years, schreef een gerenommeerde uitgever destijds over de verkoopcijfers. De brede waaier aan lezers was, zeker achteraf bezien, onlosmakelijk verbonden met het tijdsgewricht. Een periode die zuchtte naar een nieuw, zachter soort wereld. De Britse jaren 20 werden namelijk getekend door een letterlijke en spreekwoordelijke shellshock. De Eerste Wereldoorlog, de Ierse Burgeroorlog, de opstanden in de koloniën en alle binnenlandse politieke onlusten die daarbij hoorden, deden de samenleving trillen. Hoeveel miljoenen getraumatiseerde veteranen kan een maatschappij aan? Wat niet hielp, was die onuitroeibare Victoriaanse mores. De waardering van decorum, de afkeer jegens elk teken van onbeholpen emoties. Voor een angstig gevoelsleven was nog geen publieke vorm uitgevonden, nog geen maatschappelijke taal ontwikkeld. Zenuwen werden gesublimeerd en kwamen soms op de onwaarschijnlijkste plekken weer bovendrijven. Bijvoorbeeld in kinderliteratuur. Allen E. Milne, de schrijver van Winnie de Pooh, meende zelf dat Pooh beantwoordde aan de maatschappelijke behoefte om op een andere manier over de zorgen van zijn tijd te spreken. Als ik een psychoanalytische criticus was geweest, schreef hij, dan zou ik alles wat ik ooit wel en niet heb gedaan, toeschrijven aan de overtuiging dat ik tegen mijn aard moet vechten. En daar was hij, wist Milne, niet alleen in. Winnie de Pooh bood uiteenlopende lezersgroepen de kans om, al dan niet voorlezend, op een nieuwe manier stil te staan bij de angsten en zenuwen van een moderne wereld. En dat werpt ook vandaag interessante vragen op. Want waarom maakte nou juist Winnie de Pooh zoveel los? Wie was het kind dat door Pooh werd aangesproken? En wat kan Milne ons vandaag leren over troost ten tijde van troosteloosheid? Now then, Piglet, let's go home. But Pooh, cried Piglet, all excited. Do you know the way? No, said Pooh. Alan A. Milne werd in 1882 geboren in de Londense buitenwijk Kilburn, waar zijn vader les gaf en hoofd was op een basisschool, die het gezin van huisvesting en een levensstijl voorzag. De ouders van Milne waren namelijk modern, geloofden in de pedagogische potentie van spel en verbeelding, braken in woord en daad met de strikte Victoriaanse pedagogiek van hun tijd. Milne's jeugd was doortrokken van een humanistisch streven waarin spel, experiment en verbeelding de boventoon voerden. Zo werd er in Milne's jeugd met grote toewijding de kinderliteratuur van de late 19e eeuw voorgelezen. Oliver Twist van Charles Dickens, The Jungle Book van Rudyard Kipling en Alice in Wonderland van Lewis Carroll werden verslonden. En ook de jonge, speelse literaire bladen van de tijd vonden hun weg naar de keukentafel van de familie Milne. Rijkhalzend keken Alan en zijn twee broers wekelijks uit naar het nieuwe nummer van het satirische, literaire blad Punch. In haar bekroonde biografie uit 1991 schreef Anne Thwaite dat Milne gedurende zijn gehele carrière zou blijven verlangen naar de aan ernst grenzende toewijding waarmee hij in zijn jeugd had kunnen spelen. Met taal, kostuums, puzzels. En toen Milne in 1900 in Cambridge aankwam om wiskunde te studeren, ging zijn aandacht inderdaad evenzeer uit naar het literaire universiteitsblad Granta als naar differentiaalvergelijkingen. De cultuur rond dit blad werd gedomineerd door de literaire mode van zijn tijd, lightverse en het Noorse literaire fenomeen dat Henrik Ibsen heette. Allebei symboliseerden een breuk met de oude, stijve Victoriaanse wereld. Want zoals het werk van Ibsen de dubbele moraal van een decadente wereld ontmaskerde, en dan die van het huwelijk in het bijzonder, zo werd lightverse ingezet om op een licht ironische stijl voorbij de platitudes en morele dogma's van de 19e eeuw te komen. De antidogmatische, uitdagende en ernstige speelsheid van Milne en zijn schrijvende vrienden, van wie enkele later deel zouden gaan uitmaken van de fameuze Bloomsbury Group, zou de schrijfstijl van Milne blijvend beïnvloeden. Zij het niet op de manier die hij of iemand anders had kunnen verwachten. Bang! Piglet lay there, wondering what had happened. At first he thought that the whole world had blown up. And then he thought, well, even if I'm on the moon, I needn't be face downwards all the time. So he got cautiously up and looked about him. Toen Milne in 1903 afstudeerde, verhuisde hij naar Londen, waar hij al gauw assistentredacteur werd bij Punch, het blad dat hij als kind al had aanbeden en waar iedere voor Granta schrijvende student over droomde. Het bood hem de ruimte zijn dicht- en schrijfkunst te ontwikkelen. En met het blad als springplank werd Milne gelanceerd in de wereld van de Londense avant-garde. Hij ontmoette iedere gerenommeerde schrijver en kunstenaar die de wereldstad rijk was. Dineerde, trad op. Maar hij liet zich nooit van zijn schrijfwerk afleiden. Hij schreef en hij schreef en hij schreef, jarenlang. Tot de oorlog in 1914 uitbrak en Milne de dichter zich meldde voor het Vlaamse front. In Vlaanderen zag Milne lichamen vermalen worden. Later zou hij schrijven over alle losse lichaamsdelen die hij aantrof. Hoe merkwaardig een been zonder lichaam eruit ziet. Hoe onwerkelijk een geleidelijk wegrottende hand oogt. Vlak voor de helse slag aan de Somme zou losbarsten, raakte Milne gewond. En waarschijnlijk was dat zijn redding. Een ambulance sleepte hem terug naar huis. Bump, 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 on the back of his head. Van de terugtocht zou hij zich later niet veel herinneren. De oorlogservaringen leverden Milne echter een nieuwe overtuiging op. Het was niet langer voldoende om de dubbele moraal van de Victoriaanse cultuur te ontmaskeren. Nodig was een alternatieve wereld, een nieuwe moraal, en dat alternatief zou Mill na de oorlog verkennen, maar niet in het satirische Punch.
When the war is over and the Kaiser is out of print, I'm going to buy some tortoises and watch the bigger sprint. When the war is over and the sword at last we sheathe, I'm going to keep a jellyfish and listen to it breathe.
Na de oorlog legde Milne zich allereerst toe op theater. Tot aan zijn dood zou hij toneelstukken blijven schrijven. Toch waren het de kinderboeken waar hij begin jaren 20 aan begon, die hem blijvende roem zouden opleveren. De drie meest vooraanstaande Winnie de Pooh boeken, Winnie de Pooh, 1926, Now We Are Six, 1927 en House at Pooh Corner, 1928, schetsen wat in de eerste plaats een overzichtelijke wereld lijkt. Christopher Robin, vernoemd naar Milne's zoon, treedt met zijn tot leven gewekte knuffeldieren in een fantasiewereld waarin zij gezamenlijk optrekken en uitdagingen aangaan. Het grootste deel van de karakters, Pooh, Piglet, Eeyore, Tigger, Kanga en Roo, behoorden tot Christopher Robin's daadwerkelijke knuffelcollectie. Andere karakters, Rabbit en Owl, werden erbij verzonnen. Elk karakter representeerde een psychologische eigenschap, en daarmee was Pooh van meet af aan een spiegel voor de voorlezer, of de lezer, luisteraar en de schrijver zelf.
Eeyore, the old grey donkey, stood by the side of the stream and looked at himself in the water. We can't all, and some of us don't. That is all there's to it.
De pedagogische potentie van Milne's karakters verschilde van die van Victoriaanse voorgangers. Centraal stonden niet zozeer morele lessen of idealen, maar een manier van omgang, met anderen, met zichzelf. Telkens botsen Milne's karakters op hun eigen grenzen en eigenaardigheden. Nooit leiden deze botsingen tot een ontwikkeling in hun karakter. Integendeel, steeds opnieuw stoten zij en hun vrienden zich aan dezelfde steen, en steeds opnieuw vergeven zij elkaar de herhaling van zetten. In Pooh waart een radicale acceptatie rond. De Amerikaanse schrijfster Gertrude Stein zou zich gedurende de jaren 20 in Parijs over dit in haar ogen typisch moderne fenomeen buigen. De modernistische literatuur, stelde zij zich het werk van Virginia Woolf en T.S. Eliot inbeeldend, was veranderd. De verhaalstructuren waren cyclisch geworden, gaven een beeld van de wereld als een oneindig zichzelf herhalend heden waaraan niet ontsnapt kan worden. A continuous present, noemde ze het. De cyclische wereld van Pooh was echter niet alleen een vertelvorm. Het was ook de wijze waarop Milne zichzelf beleefde. Zijn verlangen naar erkenning begon en eindigde altijd weer in schaamte. Hij verlangde steeds opnieuw naar een publiek dat hij, immers verlegen, ook vreesde. Zijn werk, en Pooh in het bijzonder, werd zelfs een manier om zijn vaderschap in te vullen. Terwijl Milne, eeuwig afgezonderd in zijn schrijfkamer, over zijn zoon schreef, zou Christopher Robin zich vaak afvragen waar zijn vader was gebleven. In Pooh beschreef Milne een nabijheid tot zijn zoon zonder deze te belijden. Maar daarover later meer.
What? Said Piglet with a jump. And then, to show he hadn't been frightened, he jumped up and down once or twice more in an exercising sort of way.
Milne besloot al vroeg dat Winnie de Pooh en het schrikkerige springen van Knorretje geïllustreerd moest worden. Verschillende tekenaars toonden zich bereid. Maar de keuze viel op generatiegenoot Edward Shepherd, gevierd tekenaar en, zoals de meeste mannen van die leeftijd, een oorlogsveteraan. De verstandhouding tussen Shepherd en Milne was zakelijk en eerlijk. Shepherd kwam geregeld langs in huizen Milne om Christopher Robin te tekenen. Maar na enkele schetsen oordeelde Shepherd dat de benen van Christopher Robin te dun waren. Met toestemming van Milne besloot Shepherd om de getekende Christopher Robin te baseren op zijn eigen zoon, Graham, who was a sturdy little boy. Het zou niet de laatste keer zijn dat Christopher Robin door project Pooh uitgewist zou worden. De tekeningen van Shepherd groeiden uit tot een essentieel deel van Pooh. Met een losse, schetsmatige pen en waterverf portretteerde hij Christopher Robin en diens dieren. Vaak tegen de achtergrond van een sumiere en suggestieve wereld. Soms tegen een uitgewerkt, lommerrijk landschap. De stijl waarin hij Poe tekende kwam niet uit de lucht vallen. Tijdens de oorlog had hij talloze schetsen gemaakt van soldaten, meestal terwijl zij zich over het alledaagse bogen. Een blik soep, een kaartspel, een brief, een gesprek, een verdwaalde kat. En zo had Shepard zijn potlood geslepen op het kleine schouwspel, op soldaten die in een strenge, gewelddadige wereld hun vrijheid tijdelijk hervonden in intieme rituelen, kleine handelingen, routines waardoor ze even onder hun eigen voorwaarden konden leven. De vorm en stijl van Shepard's oorlogtekeningen paste bij Winnie de Pooh, en daarin schuilt een ironie. Milne zou door de oorlog een pacifist worden, de hoeder van zachte deugden. Shepard was een trotse getuige van het soldatenleven, een patriot. En toch vonden zij elkaar in een overtuiging die centraal zou komen te staan in de wereld van Pooh. Vrijheid en empathie liggen in de kleine handelingen verscholen, in de korte onderbrekingen van het grote, in de bewegingen die men onder eigen voorwaarden kan maken, voor de wereld weer losbarst. So Al wrote, and this is what he wrote. Pooh looked on, admiringly. Dat Winnie de Pooh direct na publicatie zo aansloeg, is een dankbaar onderwerp voor literatuurhistorici. Een waaier aan critici heeft geprobeerd te verklaren hoe het toch kon dat een verzameling dieren zich alsmaar aan dezelfde steen stotend een enorm en gevarieerd publiek kon bereiken. En niet alleen in Engeland. In totaal zijn er 70 miljoen exemplaren verkocht, in 83 talen. Schrijver, literatuurcriticus en Pulitzer Prize-winnaar Alison Lurie heeft in haar werk over Winnie de Pooh de blijvende aantrekkingskracht countercultural genoemd. De wereld van Pooh, stelde zij, biedt een ironisch perspectief op de volwassen wereld. De dieren bewijzen lippendienst aan de Victoriaanse normen, maar ontkomen nooit aan hun inclinaties en verwarring, met als resultaat een wereld waarin warmte en betrokkenheid juist in een afstand tot de norm postvat. Ontroerend is niet de felicitatie. Ontroerend is het roeien met beschikbare riemen, het falen dat daar nou eenmaal bij hoort. Hippie-pappie-pietoepietie-pietie-pietie-pietie-pietie-pietie-pietie. De normen van de volwassen wereld, stelde Lurie, verbleekten in Pooh bij het liefdevolle geklungel van gebutste wezens. Een welkome boodschap voor een getraumatiseerde wereld. Een andere verklaring voor de aantrekkingskracht van Pooh wordt indirect gegeven in een prachtig historisch werk van de Britse dichter en schrijver Ronald Blythe. In The Age of Illusion, England in the 20s and 30s uit 1964, onderzocht hij het immer indirect Engelse taalgebruik uit die tijd. Ook toen gewonde Britse soldaten dagenlang op prikkeldraad gespiesd hadden gelegen, kreperend, wachtend op de verlossing van Duits vuur, schreven de Britse kranten over gevallenen, alsof deze, zonen en minnaars, zachtjes vielen als gesnoeide bloemen. Er was, benadrukt Blythe, in de Britse jaren 20 nog geen taal voor de trauma's van een maatschappij die op onvoorstelbare schaal was gemobiliseerd voor de strijd in Vlaanderen. Alles moest indirect gezegd worden. Of niet? Blythe beschrijft hoe er tegen deze achtergrond in naoorlogs-Engeland een nieuwe cult van misfits ontstond. In literatuur, theater, komedie en allerlei takken van een nieuwe popcultuur veranderde zo de functie van de hoofdpersoon. De morele gids van de 19e eeuw werd vervangen door een speelse satiricus, met als summum Charlie Chaplin. De misfits, zoals Charlie Chaplin, betoogde Blythe, bediende een publiek dat zich pijnlijk bewust was geworden van het eigen talige onvermogen. Chaplin dreef de spot met de moderne wereld waar ook hij zelf toe behoorde. Een wereld die haar normen en conventies tot in absurdum had doorgevoerd. En juist door die wereld expliciet te maken. En toch, betoogde Blythe, was de satire van deze misfits niet alleen spottend bedoeld. De Britse satire van de jaren 20 werd ook getekend door een return to life. Een terugkeer van grote politiek naar sociale gemeenschap. Romantische idealen over volk en vaderland maakten plaats voor een tragische waardering voor gebutste mensen die elkaar als gelijken zien. En misschien speelde dat ook wel mee in de populariteit van het eindeloze gestuntel van Pooh, die zijn eigen voetsporen volgend
telkens hetzelfde rondje loopt en zich afvraagt hoe het gevolgde dier zich steeds lijkt te vermenigvuldigen. En wanneer de angsten zich ophopen, want hoeveel wezens zal hij wel niet aantreffen, besluit Piglet, ondanks zijn eigen angsten, met hem mee te lopen. Niet omdat een officier op een fluitje blies, maar omdat Pooh zijn vriend is. Het succes van Winnie de Pooh werd op den duur zo groot dat het werk van Mill en Shepard de inzet werd van niets minder dan een heuse cultuuroorlog. Zeker nadat het Amerikaanse Disney in 1961 de filmrechten kocht en Winnie de Pooh een Amerikaans exportproduct werd. In de Verenigde Staten prijkte Winnie de Pooh plots in de New York Public Library tussen de Gutenberg Bijbel en de Declaration of Independence. De culturele gravitas van Winnie de Pooh was daarmee zo zwaar dat de hoogwaardigheidsbekleders van de Sovjet-Unie de opdracht gaven een communistische variant op te tuigen. Op speelse wijze onderwees Winnie Pooh uit 1969 kinderen over de historisch-materialistische dialectiek en het collectieve bewustzijn. Onderwijl in meer academische kringen werd er met Winnie de Pooh gefilosofeerd. Pooh werd een slijpsteen voor cultuurkritiek, een spreekbuis voor Oosterse filosofieën en levensbeschouwing. Filosofen zoals John Williams schreven in de jaren 60 en 70 traktaten over Pooh. Literatuurwetenschapper Frederick Cruz stelde een essaybundel over hem samen. En middels een geheel andere route werd Winnie de Pooh later ook in China onder een onwaarschijnlijke aandacht gebracht. Gedurende de jaren 2010 wezen Chinese internetgebruikers steeds vaker op de uiterlijke gelijkenissen tussen president Xi en Pooh. De autoriteiten konden er niet om lachen. Winnie de Pooh staat in China nog altijd op de lijst met verboden boeken. En misschien speelde dat feit ook wel mee toen Britse diplomaten afgelopen april het bezoek van koning Charles aan de Amerikaanse president Trump voorbereiden. Het bezoek was gespannen. En het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zocht naarstig naar onderwerpen die én goed bij Trump zouden vallen en de vruchten van de Britse cultuur zouden benadrukken. En zo kon het dat ook oorlogspresident Trump even stil moest staan bij de 100ste verjaardag van een knuffelbeer. Geopolitiek. U vraagt zich bij tijd en wijle wellicht af wie onderstaande verzen uitspreekt, schreef Milne in de inleiding van Winnie de Pooh. Is het de schrijver? Of is het Christopher Robin? Of een ander jongetje? Of meisje? Of kindermeid? Milne liet de vraag staan. Ik had het telkens kunnen uitleggen, maar zoals het er nu staat, zal u het zelf moeten uitvogelen. Het punt van perspectief is wezenlijk, zowel voor het begrip van het verhaal als van Milne's zoon Christopher Robin. In huize Milne was Allen een vader die, zeker voor zijn tijd, bovengemiddeld veel sprak over kinderen en zijn rol als vader. Maar in de beleving van zijn zoon bleef het vooral daarbij, erover praten. Ik was zijn enige kind en ik woonde boven in de kinderkamer. Ik zag hem heel weinig, vertelde Christopher Robin in 1952 aan de Sunday Dispatch. Het was vooral mijn moeder die boven met mij kwam spelen en hem vertelde wat ik deed en dacht. Hem van het materiaal voor zijn boeken voorzag. Christopher Robin zou daar nog veel later aan toevoegen. Mijn vader zag in mij een compagnon, met wie hij terug kon keren naar zijn eigen kinderjaren. Ik zag hem als mijn vader, maar hij zag mij als zijn tweeling. Toen ik 3 was, was hij 3. Toen ik 6 was, was hij 6. Destijds en lang daarna had Christopher Robin de ogenschijnlijke aandacht van zijn vader gewaardeerd. Hij had tegen zijn vader opgekeken. Pas later kwamen zijn bedenkingen. Wat had hij gezien toen hij naar me keek? Christopher Robin zou het zich later nog vaak afvragen. Hij had geen idee. Geen van ons twee wist wat de ander dacht. Hij had zijn eigen strijd, die gek genoeg op de mijne leek. Zijn geluk was dat anderen over zijn strijd wilden lezen. Christopher Robin zou zich later een opgevoerde figurant voelen in het werk van zijn vader, die hem wereldberoemd en onzichtbaar zou maken. Hij gaf zijn eigen dromen om te schrijven op en werd boekhandelaar. Boekhandelaren schrijven geen boeken, want zij weten maar al te goed dat er al te veel boeken worden geschreven, zou hij later zeggen. Achter de bomen, tussen de struiken, maar nooit expliciet opgevoerd, wandelde Allen Milne mee in de wereld van Pooh.
In de naam van de zoon en diens verbeelding zocht Mill naar een naoorlogse wereld van zachte deugden. Een wereld waarin menselijke tekortkomingen bestaansrecht hebben, zelfs gewaardeerd kunnen worden. Winnie de Pooh was de oorlogsliteratuur van gebutste mensen. Een cynische conclusie zou zijn: de beurzenvader slaagde er maar niet in om zijn zoon te zien. De empathie en betrokkenheid jegens zijn kroost was slechts een manier om zijn eigen jeugd te herbeleven, om de strenge Victoriaanse mores te omzeilen en om een gruwelijke oorlog bespreekbaar te maken. Alan Milne was zo bezien zijn eigen zoon geweest. Maar dat cynisme doet geen recht aan het lezerspubliek van Winnie de Pooh. Milne was, zoals mensen wel vaker zijn, inderdaad met zichzelf in gesprek, maar daarin school ook de aantrekkingskracht van zijn werk voor zijn lezers. Want Winnie de Pooh bood in onheilspellende tijden lezers een taal om zichzelf en anderen mee te accepteren. Het bood en biedt een taal waarin een karakter, eeuwig op zichzelf botsend, leert de eigen tekortkomingen even niet als een probleem te zien.
En dat punt is tijdloos. Men wordt geboren, stoot zichzelf 100.000 maal aan dezelfde steen, probeert er een les uit te trekken en stoot zich weer. Het liefst samen met anderen, zo nodig ingebeelde lotgenoten. Een Pooh-esque leven? Pamp, pamp, pamp.